Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op deze eerste zondag na Pasen, Psalm 30, het eerste en tweede vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood. Psalm 30, vers 1 en ook het tweede vers, gij hebt mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm 30, 1 en 2. We stellen ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 79, het vierde en zevende vers. Psalm 79, 4 en 7, nadat we geluisterd hebben naar de geboden van de Heere onze God, zoals ze tot ons komen vanuit het boek Exodus en zoals de Heer Jezus die ook samengevat weergaf. De Heere sprak deze woorden. Hij zei tegen Israël en in hen ook tegen ons: ik ben de Heere, uw God. Uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarom zult u voor uzelf ook geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Zult u zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik ben de Heere, uw God. En ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam doelloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen er eens een wetgeleerde bij Jezus kwam en hem vroeg wat het grootste gebod was, toen zei onze heiland: gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, dat is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Worden we nu stil voor het aangezicht van de Heere onze God en bidden we om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere groot en heerlijk God in de hemel, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat het weer zondag is. Wij danken u dat u ons ook vanmorgen weer geroepen hebt om op te staan en om naar uw huis te gaan, om daar uw grote naam te loven, te prijzen en te zingen over uw trouw, over uw goedheid en te bidden tot u en te lezen in uw woord, te horen wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Heer, wij danken u dat u ons dat geeft, dat we dat mogen, dat we dat kunnen doen. Dat u ons in uw trouw en in uw goedheid niet gedaan hebt naar onze zonden, maar ons nog genadetijd geeft. Tijd om u te zoeken, tijd om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. Tijd om ook uw grote naam te loven en te prijzen. Heer, wij danken u dat het vandaag zondag is. Deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus. De dag waarop we als gemeente bijeen mogen zijn. Om dat heerlijke woord van u, die grote daden van u, weer tot ons te laten komen. En dan belijden wij ook deze morgen aan u onze zonden, zoals we daar ook over zongen, de zware schuld die ons met schrik vervult. Misschien is dat wel echt zo, dat we dat ook zo heel diep zo ervaren. Misschien ook wel niet. Dat we daar eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaan. Dat we er niet zo wakker van liggen, van onze schuld voor u. Open onze ogen er dan maar voor, Heren. Dat daar werkelijk, ja, van onze kant zoveel tekort is. En dat dat verschrikkelijk is. Heer, het is goed als we daarvan doordrongen zijn. U leert ons dat ook in uw woord en door uw geest. We bidden ook, wilt u ons dan ook laten zien dat er bij u genade is. Verzoening door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Hij die de dood overwon. Dat er daardoor leven is voor een ieder die in hem gelooft. Dat woord, Heere, komt daar ook deze morgen weer mee tot ons. Wilt u vanuit dat woord ook uw gemeente bouwen, ook hier in Noordwijk. Wilt u vanuit dat woord uw hele kerk bouwen? Overal waar ze mag samenkomen vandaag of waar ze mag zijn. Hier in Nederland, maar ook over de grenzen heen, in Europa, in heel de wereld. Wat een bemoediging om te mogen horen en te weten dat u op zoveel plekken uw kerk hebt. Heer, gaat u ermee door. Ook op die plekken waar ze zo vervolgd wordt. Heer, we bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook deze morgen hier, in dit kerkgebouw. Gaat u de rijen maar door, Heere. Raak ons aan met uw woord en met uw geest. Maak ons maar heel klein, onder uw genade. En doe ons de levensvorst zien, de vorst van Pasen. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen uit de Bijbel lezen vanuit het Johannesevangelie. Het laatste hoofdstuk, Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, dat het Jezus is opgestaan, daar heeft Johannes over verteld in het vorige hoofdstuk. En hij heeft toen ook een aantal verschijningsgeschiedenissen daarvan verteld, dat Jezus aan de discipelen verschijnt en dan nog een keer in Thomas, een week later. Maar dan in hoofdstuk 21 nog een derde verschijningsgeschiedenis. Wellicht enige tijd later. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, we gaan met u mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de dood opgewekt was. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. Deze geschiedenis zal ook centraal staan in de verkondiging onder het thema Pasen. Wat maakt dat nou voor verschil? Pasen, ja, wat maakt dat nou eigenlijk voor verschil? Daarover zal het gaan vanochtend vanuit Johannes 21. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de brug in Katwijk, hulp aan verslaafden. De tweede is voor instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. En wij zingen uit Psalm 127. Psalm 127, de versen 1 en 2. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergees om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Ja, dat doet mij. Bij deze psalm moet ik ook denken aan de discipelen in dat schip, zwoegend en zwetend om maar een visje te vangen. En het lukt maar niet totdat de Heere komt. Psalm 127, 1 en 2. Thank you. En toen was het Pasen geweest. En toen ging het leven weer gewoon verder. Ja, gemeente, wat is er nou overgebleven van dat bijzondere feest wat we vorige week mochten gedenken en vieren? De Heer is waarlijk opgestaan. Jezus leeft, de dood is overwonnen. Het leven is een heel nieuw licht komen te staan. De boodschap die ongetwijfeld ook aan u verkondigd is. Maar ziet het leven er nu opeens zo anders uit? De meeste van ons zullen toch weer gewoon aan het werk zijn gegaan. Of naar school gegaan. De dingen weer gedaan die we altijd doen. Leuke dingen, minder leuke dingen. Ook in de wereld is er weer van alles gebeurd. Ook een nare dingen. Alleen gisteren, München. Dat het Pasen is geweest. Ja, je bent het misschien er wel weer helemaal kwijt. Maakt het voor ons dagelijks leven nou wel zoveel verschil dat Jezus is opgestaan? Met die vraag ergens in onze gedachten wil ik vanmorgen met u stilstaan bij die geschiedenis, die verschijningsgeschiedenis die we gelezen hebben in Johannes 21. Het gaat over de discipelen van Jezus. De discipelen die van dichtbij hebben meegemaakt wat er met Jezus gebeurd is. Jezus had een grote plek gekregen in hun leven. 3 jaar lang waren ze met hem opgetrokken. Ze zijn er getuigen van geweest hoe het uiteindelijk ook, ja, hoe die uiteindelijk ook gevangen genomen werd. Ze hebben hem wellicht ook zien hangen aan het kruis. Toen hebben ze misschien wel gedacht dat het afgelopen was. Jezus, hun meester, hij was gestorven. Ja, maar na 3 dagen was hij toch weer aan hen verschenen. Niet als een geest, maar echt in levende lijven. Hij had met hen gegeten, hij had met hen gedronken. Nee, er was geen twijfel over mogelijk. Jezus was uit de dood opgestaan. Kan niet anders. Het kan niet anders of dit moet diepe, diepe indruk op hen gemaakt hebben. Ja, maar toen is Jezus ook weer weggegaan. Een week later is hij nog een keer aan hen verschenen om ook Thomas te overtuigen. Maar daarna hebben ze hem niet meer gezien. En nu? Nu is alles weer gewoon. Ze zijn teruggegaan naar Galilea. Daar kwamen ze immers vandaan. En nu zitten ze bij elkaar, kijken ze elkaar aan. Ja, en nu? Jezus heeft wel gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Maar hoe dan? Hoe moet het dan nu verder? En dan is het Petrus die op een gegeven moment zegt, jongens, ik denk dat ik maar weer ga vissen. Laat ik mijn gewone werk maar weer gaan doen. Je kunt toch niet altijd zo bij elkaar blijven zitten? Het leven gaat door. En de andere discipelen geven hem gelijk. En ze zeggen, we gaan met je mee. En zo lijkt het alsof ze weer terug zijn bij af. Ja, wat maakt het eigenlijk voor verschil dat Jezus uit de dood is opgestaan? Zo treffen we de discipelen aan, hier in Johannes 21. Ze zijn trouwens ook allemaal met z'n zevenen. Hè, waar die anderen zijn, dat weten we niet eens. Dan lezen we hoe de Heer Jezus nog een keer aan hen verschijnt. Voor de 3e keer dus, schrijft Johannes. Eigenlijk hangt dit laatste hoofdstuk er een beetje bij in het Johannes-evangelie. Veel Bijbeluitleggers denken dan ook dat dit hoofdstuk er later door iemand anders aan toe is gevoegd. Want Johannes heeft zijn evangelie niet gewoon afgerond als hij verteld heeft over die eerste twee verschijningen. En als hij dan aan het einde van hoofdstuk 20 schrijft dat Jezus nog vele andere tekenen gedaan heeft die niet beschreven zijn in zijn boek. Maar dat het erom gaat dat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En dat je gelovend het leven hebt in zijn naam. Zo eindigt hoofdstuk 20. En dat lijkt toch ook wel een heel passend slot te zijn van het Johannes-evangelie. Maar dan volgt er toch nog een hoofdstuk. Wordt er opeens nog een derde ontmoeting tussen de opgestane Heer en zijn discipelen beschreven. En misschien is het inderdaad wel waar dat deze geschiedenis er later door iemand anders aan toegevoegd is, of in tweede instantie door Johannes aan toegevoegd is. Maar dat betekent niet dat ze minder gewicht heeft. Want is het juist niet heel bijzonder dat ook deze verschijning aan ons wordt meegedeeld? Ik denk het wel, want juist in dit verschijningsverhaal wordt duidelijk hoe de opgestane Here zijn discipelen, zijn kerk trouw blijft. Hoe hij de zijnen leidt en bestuurt. Hoe hij voor zijn kinderen zorgt. Het gewone leven gaat verder, ook na Pasen. Maar Jezus is daarbij niet de grote afwezige. Nee, hij blijft op de zijnen betrokken. Hij leidt zijn kerk. Hij zorgt voor haar. Petrus en de anderen hebben de draad van het gewone leven weer opgepakt. Zoals wij dat ook weer gedaan hebben. Dat heeft niks te maken met ongeloof of teleurstelling of zo. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met realisme, met nuchterheid. Met het besef dat er ook gewoon gewerkt moet worden om te kunnen eten. Pasen maakt het leven van alle dag niet opeens heel anders. Geloof in de opstanding van Jezus ontslaat je niet van je verantwoordelijkheden in deze wereld. Er moet gewerkt worden, gestudeerd, geleefd. Dat geldt ook voor de discipelen. Ook al hebben ze heel bijzondere dingen meegemaakt, het beste is om nu maar gewoon weer aan de slag te gaan. Ja, maar dat valt voor hen nog niet mee. Want als ze dan weer aan het werk gaan, als ze dan weer gaan vissen, dan wordt dat een grote mislukking. Eén grote mislukking. Maar in die nacht vingen ze niets. En zo worden ze eigenlijk gelijk weer geconfronteerd met hun eigen onmacht. Staan ze gelijk weer met beide benen in de dagelijkse werkelijkheid, waarin de dingen ook gewoon niet altijd gaan zoals je ze zelf graag wilt. Dan kun je nog wel zo goed je best doen. Soms lukt het gewoon allemaal niet. En sta je met lege handen. Dan moet dat geweest zijn voor de discipelen. De hele nacht zwoegen en ploeteren. Telkens weer die netten ophalen. Telkens weer die netten ophalen. En dan telkens weer vaststellen dat er niks in zit. Geen enkele vis. Ze deden dit toch niet voor het eerst? Ze deden het toch precies zoals ze het altijd gedaan hadden? Het zal een lange nacht geweest zijn. Een nacht waarin de stemming er niet beter op geworden zal zijn. Een nacht vol teleurstelling. Een nacht vol frustratie. Nee, ook al hebben ze dan zulke bijzondere dingen meegemaakt met Jezus, hebben ze zijn macht gezien, zijn macht zelfs over de dood. Nu hebben ze daar niet zo heel veel aan, want ze vangen geen enkele vis. En wij herkennen dit, ja toch? Wat kan het leven je soms tegenzitten? Je wilt van alles, maar het lukt gewoon niet. Het lukt niet zoals jij dat graag wilt. Je had het allemaal zo mooi bedacht. En je dacht dat je het allemaal wel aan kon. Maar dan gebeurt er weer iets wat al je plannen doorkruist. Dan gaat het allemaal toch net weer anders. En dan kan het zomaar zo zijn dat je met lege handen komt te staan. Ja, dat is nou eenmaal het leven, zal iemand zeggen. Ja, maar dat kan voor jezelf natuurlijk wel heel erg ontmoedigend zijn. Waarom gaan de dingen nu zo en niet anders? Als mens stuit je van tijd tot tijd gewoon op een bepaalde onmacht. Dan kun je nog wel zo succesvol zijn in je carrière. Dan kun je misschien wel een mooi bedrijf hebben, maar dan dient er zich opeens een ziekte aan. Dan denk je dat nu alles wel goed loopt in je leven. Dan raak je je baan kwijt of dan gaat het mis met je gezin of met je relatie. Dan kan het wel Pasen zijn geweest. Dan kun je misschien wel in de Heer Jezus geloven. Maar daarmee ben je nog niet klaar met de gebrokenheid van dit leven. Kun je nog steeds tegen grenzen aanlopen. Ben je nog steeds niet volmaakt. En ook in je relatie met God kan het nog best tegenvallen dan. En je dacht, nu ga ik me echt helemaal aan hem toewijden. En misschien heb je wel belijdenis gedaan. De Heer is het waard dat je hem met heel je hart dient. En dat je dan ook alles wat dat dienen van hem in de weg staat, dat je dat opruimt. En dan toch. Dan toch lukt het weer niet. Voel je jezelf zo tekortschieten in geloof, in liefde, in toewijding. Zit er wel in, maar het komt er niet uit. Ergens is het wel diep van verlangen. Ergens is het er wel diep. Een diep verlangen van binnen om de Heere te dienen. Om met hem te leven, in zijn dienst te staan. Maar de praktijk van alle dag kan zo weerbarstig zijn. Het mislukt zo makkelijk. Er komen zo vaak weer andere dingen voor in de plaats. Weet u, soms laat God je ook wel eens gewoon een hele nacht ploeteren. Laat hij het gebeuren dat je met lege handen komt te staan. Misschien heb je het wel nodig. Maar dat wil niet zeggen dat hij je daarom dan ook helemaal aan je lot overlaat. Nee, want het is Pasen geweest. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En hij blijft op de zijne betrokken. En wat is het dan mooi. Dat we in Johannes 21 lezen hoe de opgestane Heere juist dan verschijnt. Als de discipelen er helemaal doorheen zitten. Hebben jullie nog iets te eten? Vraagt hij hen vanaf de oever van het meer. Hebben jullie nog iets gevangen? Is het nog een beetje gelukt in je leven? Is het nog wat geworden met dat christen zijn van jou? Nee. Is het bitse antwoord van de discipelen. Je hoort er de teleurstelling in doorklinken, de frustratie. Maar hoor dan wat Jezus tegen hen zegt. Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Zie het voor je, daar heb je de discipelen. Moe en gefrustreerd in een boot. Als beeld van ons mens in onze vruchteloosheid, in onze moedeloosheid. In ons tekort ook na Pasen. En dan aan de andere kant van de oever Jezus. Sinds Pasen aan de overkant, zou je kunnen zeggen. Aan de overkant van de dood, in het eeuwige leven. Maar vanaf die vaste wal van het eeuwige leven roept hij ons toe, midden in het dagelijks leven, midden in onze onmogelijkheden, midden in onze strijd. Werp het net uit aan de rechterkant en dan zul je vinden. Gooi het over een andere boeg. Dat is een opdracht. Maar veel meer nog is het een belofte. U zult vinden. Hoe dan? Wat wil Jezus dan precies? Betekent dat dan dat je de dingen anders moet gaan organiseren in je leven? Betekent dat dan dat als je vastloopt, dat het dan tijd is voor een nieuw begin? Een nieuwe start in je relatie, in je gezin, in je werk. Dat je het maar eens op een andere manier moet gaan proberen, ook in het leven met God. Nou, dat kan misschien best wel eens heel goed zijn. Maar toch lijkt mij dat de woorden van Jezus, dat die hier dieper gaan. Want Jezus zegt niet, zet het net voortaan maar aan de rechterkant uit en dan zul je zien dat de vangsten beter zullen worden. Jezus heeft het hier niet over een soort nieuwe aanpak, dat hij een nieuwe methode van vissen leert. Die op termijn dan ook wel zijn vruchten af zal werpen. Nee. Die woorden van Jezus die klinken nu. Midden in de moedeloosheid. Midden in de onmacht. Werp het net uit aan de rechterzijde en je zult vinden. Dat zegt Jezus tegen vissers die al een heel leven lang ervaring hebben. Die heus al weten hoe ze vissen moeten. En dat zegt Jezus ook tegen ons. En hij bedoelt, stop er nou eens mee om het op eigen houtje te proberen. Daar loop je mee vast. Kijk maar naar je lege netten. Stop er nou eens mee om het op eigen houtje te doen. Maar richt je nou eens op mij. Luister nou eens goed naar mij en naar mijn beloften. Besef dat ik er ben. Dat dat het belangrijkste is. Dat je alleen maar met mij tot je bestemming komt. Dat uiteindelijk alleen ik voor vruchten kan zorgen in je leven. Leef nou eens uit mijn woorden. Dan zul je vinden. Misschien is dat wel het belangrijkste. Van het leven na Pasen las ik ergens. In een preek van iemand anders. Het belangrijkste van het leven na Pasen. Dat we weer gaan beseffen dat er iemand is. Die aan de overkant staat. En dat we ons op hem mogen richten. Dat hij ons wel ziet. Midden in onze frustratie. Midden in onze onmacht. En dat hij vanaf die vaste wal aan de overkant woorden van eeuwig leven tot ons spreekt. Beloften van vergeving, beloften van vernieuwing. En dat er, als het we daarmee wagen, dat er dan ook vrucht zal komen in ons leven. Want Jezus' woorden, ze hebben een wonderlijk gezag. Ze zetten je haast als vanzelf in beweging. Dat zie je ook in deze geschiedenis. Al hebben de discipelen nog geen idee wie daar nu eigenlijk aan de oever staat. Toch geven ze direct gehoor aan de woorden van Jezus. Ze werpen het net uit aan de rechterzijde. Ze gooien het over die andere boeg en ze halen een grote vangst binnen. Ongelooflijk. Johannes vertelt, ze wierp het net uit en ze konden het niet meer trekken. Vanwege de menigte der vissen. 153 zullen ze er tellen. Ook na Pasen leidt Jezus het leven van zijn discipelen. Ook als ze maar gewoon aan het vissen zijn. Als er van het Paasevangelie nog maar heel weinig over lijkt te zijn en het allemaal maar niet wil lukken. Jezus, hij leeft en hij weet van een geploeter. Hij spreekt hen aan. Hij wijst hun de weg. En zo vult hij hun netten. Dat mag ook ons houvast zijn, gemeente. Midden in het leven van alle dag. Terwijl je je afvraagt of het nou wel zoveel verschil maakt dat Jezus uit de dood is opgestaan. Natuurlijk maakt dat verschil. Want omdat hij leeft, sta je er niet alleen voor. Hij leeft. Hij is erbij. En hij spreekt ook tot u, tot jou. Tot mij. Woorden van leven. Beloften van heil. Wat wij moeten doen is onze oren spitsen. Luisteren naar zijn stem. En het dan ook wagen met hem. Als je zo leeft in afhankelijkheid. Afhankelijkheid van hem, gericht op zijn woord. Dan zul je merken. Dat het echt is, dan zul je merken dat hij je zegent, ondanks alles. En laten we niet denken dat ons dit vanzelf wel zal overkomen. De stem van de opgestaande Here wordt niet altijd direct herkend. Ook al spreekt hij wel, zijn nabijheid, die heb je niet altijd zomaar door. Ook al geloof je misschien wel dat hij leeft. Dat blijkt ook in deze geschiedenis. De discipelen, ook al kennen ze hun meester nog zo goed, ze hebben aanvankelijk niet door dat het de Here is die daar aan de overkant staat. Pas als hun netten vol zijn, gaan ze het beseffen. En ook dan merk je daarin nog een stukje aarzeling. Want ze weten het wel, maar ze durven het er niet met hem over te hebben. Het heeft iets van een geheimenis. Daarmee bedoel ik iets anders dan een geheim. Want een geheim, dat wil je bewust verborgen houden. Een geheimenis, dat is iets wat je niet altijd zomaar ziet of begrijpt. Maar als je er naar zoekt, als je er je volle aandacht op richt, gaat het je toch steeds meer dagen. Een geheimenis is dus ook wel iets wat eerst verborgen is, maar wat niet verborgen voor je hoeft te blijven. Dat herkennen van Jezus' stem, ontdekken dat hij het is die tot je roept, dat heeft iets van een geheimenis, een verborgenheid. Waar je niet zomaar over kunt beschikken. Het is de Heilige Geest die je oren en je ogen opent voor die man daar aan de overkant. Maar het is niet toevallig dat het juist Johannes is die het als eerste doorheeft. Johannes, hij noemt zichzelf hier de discipel die Jezus lief had. Hij stond het dichtst bij Jezus. Hij had de meest intieme band met hem. Hij herkent Jezus het eerst. Dat heeft ook ons wel iets te zeggen. Want hoe dichter we bij de Here leven, hoe sneller we ook zijn stem zullen herkennen en zijn nabijheid zullen ervaren. Jezus zegt dat toch ook zelf. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. De schapen volgen hun herder omdat ze zijn stem kennen. Dat roept ook de vraag natuurlijk op van hoe goed kent u de Here? Hoe goed ken je hem nou? Leef je nou ook echt met hem? Hangt het geloven daarom ook de goede herder er toch maar een beetje bij in je leven? Dat kan ook. En dan kan dat ook zomaar zo zijn dat hij al heel vaak vanaf de overkant tot je geroepen heeft, maar dat je hem niet herkend hebt. Het zou toch jammer zijn, sterker nog, dat is zonde. Dat hij tot je spreekt, maar je hoort hem niet. En je vist verder zonder hem. Laat het zover toch niet komen. Maar zoek hem, spits je oren. Luister nou toch echt naar dat wat hij tegen jou te zeggen heeft. En vertrouw daar dan ook op, waag het daar dan ook mee. Als je zijn stem herkent, zal het leven toch anders zijn dan voorheen. Dan mag je je gedragen weten door hem. Dan mag je je verzekerd weten van zijn nabijheid. Dan mag je erop vertrouwen dat hij je leven leidt. En dat er hoop is, dat er uitzicht is. Zo wil deze geschiedenis ons daarom bemoedigen. Midden in de weerbarstigheid van het leven. Midden in de strijd van het geloof. Maar wij stuiten op onze onmacht. Waar het ons allemaal niet lukt en dat ons bij de handen afbreekt, daar is hij. Als wij moe en moedeloos zijn, komt hij ons tegemoet en roept tot ons: luister nou eens naar wat ik tegen je zeg. Laat je leiden door de woorden die ik tot je spreek en gesproken heb. Houd je vast aan mijn beloften. Dan zul je gezegend worden. Ten slotte, die discipelen, ja, ze komen uiteindelijk met een grote vangst bij Jezus aan. Ze hebben geluisterd naar die stem van de overkant en ze zijn daar niet bedrogen mee uitgekomen. Maar weet u, die vangst die is uiteindelijk niet meer het belangrijkste. Want als ze dan aan wal komen, dan staat de maaltijd al klaar. Dat is een hele verrassende wending in deze geschiedenis. Want Jezus had hen toch gevraagd of ze iets te eten hadden, een visje voor op het brood, ook voor hem. Zo klonk zijn vraag op het eerste gehoor wel. Maar nu krijgt die vraag van hem toch opeens een heel andere betekenis. Want nu hoor ik in die vraag de stem van de goede herder. De stem van de gastheer die hongerige mensen uitnodigt aan zijn tafel. Hebben jullie al iets om te eten? Nee? Kom dan maar bij mij. Want alle dingen zijn gereed. Bij mij is voedsel in overvloed. Jezus zelf is de gastheer. Hij zorgt voor het eten. En die vissen dan, die de discipelen alsnog gevangen hebben? Nou, die mogen ze meenemen. De vruchten van ons geloof, die tellen zeker mee. Jezus vraagt daar ook nadrukkelijk naar. Breng wat van die vissen die u gevangen hebt. Ja, maar de opbrengst van ons leven is niet bepalend voor het deelnemen aan de maaltijd van de Heere. Alles staat al klaar. Alles is al volbracht. En dat wat wij meenemen, dat is alleen maar extra. Daarmee laten we onze dankbaarheid zien. Kom maar bij mij aan tafel. Kom en eet. Zo nodigt ons de opgestane Heere. Ook u, ook jou, ook mij. Jezus als de gastheer, die zijn kinderen onderhoudt, die hen voedsel geeft voor onderweg. Ik ben het brood des levens, heeft hij ooit eens gezegd. Wie van dit brood eet, zal nooit meer honger hebben. Het brood dat Jezus uitdeelt, dat is hij zelf. Het brood dat Jezus uitdeelt, is genadebrood. Daarin proeven wij Gods liefde voor verloren zondaren. Dat brood, dat genadebrood, dat hebt ook u nodig. Zonder dat brood, zonder Jezus, zul je altijd honger houden. Zul je nooit vrede vinden. Zul je altijd maar meer willen. Zul je ook altijd moeten blijven ploeteren. Zonder dat brood, zonder Jezus, kom je nog eens om. Maar wie eet aan de tafel van Jezus, wie eet van het brood dat hij uitdeelt, die zal leven, nu en voor altijd. Bij Jezus aan tafel is er altijd genoeg. Bij Jezus aan tafel raakt het eten nooit op. Het is Pasen geweest. Jezus is waarlijk opgestaan. Maakt dat nou verschil voor het leven van alle dag? Jazeker. Want hij, de opgestane, hij roept mij toe van de overkant. Hij spreekt mij aan, midden in mijn dagelijkse bestaan, met woorden van heil, met beloften van eeuwig leven. En als ik dan gehoor geef aan die stem van hem, dan voedt hij mij, telkens weer, met zijn boodschap van liefde en genade, met zijn boodschap van troost en hoop. En zo mag ik verder. Zo kan ik verder. Van kracht tot kracht. Steeds voort. Zijn goedheid houdt mij staande. Amen. Psalm 84 gaan we zingen. 84 vers 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook het zesde vers. Want God de Heer Zo goed, zo mild is het alle tijd en zon en schild. 84, 4 en 6. Laten we nu de Heer met elkaar danken en bidden. Heer, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor dat woord van bemoediging en hoop. Heer Jezus, wij danken u dat u uit de dood bent opgestaan en dat wij mogen geloven dat u vanuit het eeuwige leven op uw kerk betrokken blijft en dat u roept. Dat u tot ons komt met uw woord en dat we ons daar ook op mogen verlaten. Dat we ons daar ook helemaal aan over kunnen geven, dat we dat met dat woord ook zullen redden. Uw woord. Heer, dat kan dan soms dwars tegen alles ingaan wat wij ooit, wat wij bedacht zouden hebben, wat wij misschien wel geleerd hebben. Het gaat in ieder geval helemaal tegen onze natuur in. Maar dat woord van u, dat is wel woord wat leven geeft en wat vrucht draagt. Heere, geef ons door uw geest het geloof om ons aan dat woord van u over te geven. En gedenk ons zo, Heere, in de strijd van het leven, de strijd van het geloof. Heere, wat kunnen er veel rafelranden zijn in ons leven? Wat kan er veel tegenslag en ontmoediging zijn? Wat kan het in het leven met u ook zo tegenvallen als het ons aangaat qua vruchten? Heere, als wij teleurgesteld zijn in onszelf, doe ons dan hoop op u. Til ons er bovenuit en geef ons het zicht, ja, op de opgestane, op u, Heer Jezus Christus. En voed ons. Heere, zo danken we u voor het goede wat u gaf in ons samen zijn deze morgen. Het goede van uw woord. Het goede van deze dienst. Heere, vergeef dat wat niet goed is geweest. En we bidden u, gedenk ons. En we bidden voor de zieken en voor hen die bedroefd zijn. Bidden voor jongeren. Misschien hebben we al aan hun examens begonnen, praktijkexamens begonnen. Zich voorbereiden op het theoretisch examen. Heere, God wil dus geven wat ze nodig hebben. Bij alle toetsen die er misschien gemaakt moeten worden. Bidden voor de kinderen. Dat ze ook al jong mogen ontdekken dat u het zo waard bent om te dienen. Heer, we bidden voor ons land en volk. Wij bidden om een. We bidden om terugkeer tot u. Heer, wilt u ons volk nog gedenken? Ga toch niet voorbij. Ook al hebben we het verdiend. Ook al is er niet zoveel aantrekkelijks voor u. Ga toch niet aan ons voorbij, Heer, en gaat u door. Ook in Nederland, met het uitbreiden van uw koninkrijk. We bidden voor het werk van de zending. Alle die in uw dienst uitgezonden zijn om op andere plekken te zaaien, te dienen. Heer, vul ze met uw geest en maak hun werk voorspoedig. We bidden voor uw volk Israël. Zo omringd door vijandschap en haat al zo lang. We bidden om vrede. We bidden ook om de vrede met u, door uw Zoon Jezus Christus. Ja, Heere, geef onder het volk van de Joden het zicht ook dat in uw Zoon Jezus Christus de Messias kwam en komen zal. We bidden voor deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden, waarin zoveel geweld is en zoveel nood, zoveel lijden. We hebben er geen benul van. We bidden om uw ontferming. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Uw koninkrijk van vrede en recht. Heer, geef dan dat wij en velen met ons dat koninkrijk dan ook werkelijk zullen verwachten. Zo bidden we, hoor ons gebed. Aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog één keer met elkaar zingen over de Heere, onze herder, met de woorden van Psalm 23, waarin die beide beelden, het beeld van de herder en van de gastheer, ook terugkomen. Psalm 23, vers 1, 2 en 3, als onze slotzang vanmorgen.
Yeah.
Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.